Weet je dat in India elke maand, 500 nieuwe gemeenten geopend worden? Dat is ongelooflijk. Nou, het is toch een land van 1 miljard mensen, maar toch. In Indonesië zijn officieel maar 8% christenen. De werkelijkheid is dichter bij de 30%. Maar heel veel van die mensen blijven zich moslim noemen. Maar ze geloven in de Heer Jezus, ze hebben zich laten dopen. Ze vormen gemeenten van moslims. En ze noemen zich gewoon moslim. Als een volkstelling langzaam zegt, ik ben moslim. Moslim betekent onderworpen aan God. Ik ben ook moslim. Ja, ik moet een beetje uitkijken als ik dat zeg, want morgen staat het in het RD. Maar ik ben ook moslim. In de zin van onderworpen aan God. Dat is wat dat betekent. En die mensen, maar ze prediken de Heer Jezus. Dat is helemaal niet moeilijk vanuit de Koran. Ik was vorig jaar in Indonesië. Toen heb ik een cursus gegeven aan een theologische faculteit. Voor al die studenten. Ik vroeg van jullie, wie van jullie heeft er moslimvrienden? Nou, toen staken ze allemaal een hand op. Je kunt bijna geen andere vrienden vinden. Ze hebben allemaal moslimvrienden. En toen zei ik, nou, ik ga met jullie door de Koran wandelen. Doe ik normaal. Normaal doe ik altijd bijbelstudie. Maar dit was het Koranstudie. Ik zei, we gaan door de Koran wandelen en jullie gaan aan die vrienden Jezus prediken vanuit de Koran. Ja, in plaats van al dat gehak en dat gezeur over al die verkeerde versen in de Koran, die worden allemaal geciteerd door mensen die verder de ballen verstand hebben van de Koran. Sorry dat ik eventjes een beetje giftig word. Moesten ze eens een keer met de Bijbel doen, dan zouden wij kwaad worden als je zo met de Bijbel omging. Er staan zulke prachtige dingen over de Heer Jezus in de Koran. Ik zei, nou dat gaan jullie aan je vrienden verkondigen. Er staan ook een paar lelijke dingen, Jezus, God heeft geen zoon en zo. Maar die moet je gewoon vergeten, want als je goed leest al die teksten, die andere teksten die ik ga noemen, dan zul je zien, Jezus kan alleen maar God zijn. Op grond van de teksten in de Koran. Gisteren was ik ergens anders in Nederland en toen zei iemand, u had het wel over opwekken, maar wat jammer dat er nou in de moslimwereld geen opwekking is. En toen antwoordde ik, wat ik pas geleden een prediker hoorde zeggen. Een heel boeiende prediker, dat is namelijk een Japanse Amerikaan met een Israëlisch paspoort. Juist, Peter Tsukahira, jij was erbij. En hij is uit Japanse ouders geboren in Amerika, hij praat als een Amerikaan, maar hij woont al 20 jaar in Israël, is met een Joodse vrouw getrouwd, heeft een Israëlisch paspoort. Fantastische boodschap gebracht. En hij zei, als daar het juk van de regimes in al die Arabische landen vermindert, zullen de mensen massaal naar de kerken stromen. Er is een honger. Ze zijn uitgekeken op de islam. En heel veel zullen verlangen naar Jezus. Dat verlangen is er nu al. Wij leven in zo'n bijzondere tijd. Hebben jullie intussen de Efesbrief opgezocht? Ik heb jullie wat tijd gegund. In hoofdstuk 4. Daar staat, want daar gaat het namelijk over, dus het is zo mooi. Vers 11, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als leraars, als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, dat betekent de groei, van de volheid van Christus. En nou in hoofdstuk 5, daar staat in vers 14, daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En dan nog vers 25b. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. God heeft voor deze eindtijd waarin wij leven een heel bijzonder plan. Ik heb heel vaak toespraken gehouden over geestelijke groei. Een deel daarvan kunt u terugvinden in een boek dat op de boekentafel ligt, maar ik heb er nog maar 2 van. En dus u moet straks even rennen. Dat heet Geloof, Zekerheid, Groei. Het is een bundeling van 2 vroegere boekjes, bewerkt. Het zijn allemaal bijbelstudies die ik elders gehouden heb. En de laatste 4 hoofdstukken gaan over geestelijke groei. Maar die gaan allemaal over persoonlijke groei. En wat me vorig jaar op weg naar Indonesië en al daar zo heel bijzonder trof, en dat heb je wel eens een keer met teksten die je zo vaak gelezen hebt, waar ik vaak over gepredikt heb. En ineens, in een flits, krijg je een inzicht in die tekst zoals je het nog nooit eerder gehad hebt. Want ik heb het heel vaak gehad over Efeze 4 vers 13. Als het over geestelijke groei gaat, is dat een standaard tekst. Daar gaat het over dat wij allen, en dat staat er zo mooi, de maat bereiken van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Het is een hele mond vol. De wasdom, dat is een ouderwets woord voor groei. Wij bereiken op een bepaald moment allemaal die geestelijke groei. En al die jaren door heb ik dat toegepast op onze eigen persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Is dat goed? Ja hoor. Maar het was niet compleet. Dat is vaak zo. He, je denkt, nou heb ik het, en dan blijkt het nog weer voller te zijn. Zondag sprak ik in een volle evangeliegemeente. En ik zei, nou, ik ga jullie een beetje plagen. Want ik ga jullie een evangelie verkondigen dat nog voller is dan wat jullie al die tijd gehoord hebben. Je leert altijd bij. Die mensen dachten het volle evangelie, dat is als je de doop met de Heilige Geest en de geestesgaven laat zien, dan heb je het volle evangelie. Nou, ik heb met hun gesproken over het Koninkrijk Gods. In die tijd dat die gemeente ontstonden, was daar helemaal geen zicht op. Dan konden ze ook niet helpen, dat gold voor ons allemaal. Maar dat is weer een nieuwe verrijking. En zo las ik deze tekst, Efeze 4 vers 13, ook opnieuw. En toen dacht ik, wacht even, dit gaat niet over onze individuele groei, je mag dat er best op toepassen. Dit gaat over de geestelijke groei van de gemeente van God als geheel. Want er staat totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Nou zeg, het was net dat er een sluier van die tekst afviel. Wij komen niet elk afzonderlijk tot geestelijke volwassenheid. De kerk van God in de eindtijd, er wordt niet speciaal over de eindtijd gesproken, maar het wordt pas in de eindtijd waar. De kerk in de eindtijd komt tot de eenheid van het geloof. Zelfs in 1948, toen de Wereldraad van Kerken ontstond, dacht men nog dat men die eenheid van geloof kon bewerken door formulieren die allemaal moesten ondertekenen, gemeenschappelijke belijdenissen enzovoort. En ik zal niet zeggen dat dat niet nuttig is, maar daar zit het hem niet in. Klaas Hendricks en Harry Kuiten, die hebben ook allemaal die formulieren van eenigheid ondertekend. Tellen blijkbaar geen fluit. Nee, het zit hem niet in de formulieren. Toen kreeg je in de jaren 60 de charismatische beweging. Het was als het ware Gods antwoord. God zei, nee, ik doe het op een heel andere manier. Niet doordat we samen formulieren gaan zitten ondertekenen. Maar samen werden die mensen aangeraakt door de geest van God. En dat ging dwars door de kerk heen. Dat was heel anders met de Pinkstergemeente. Die vormde gemeente buiten alle bestaande kerken. Maar die charismatische beweging ging dwars door alle kerken heen. Zelfs de Rooms-Katholieke kerk werd er zeer door aangeraakt. Maar dit is de eenheid niet van geestesgaven. Dit is niet de eenheid van formulieren, van geloofsbelijdenissen, maar van het geloof. En dat geloof is hier niet een geloofsbelijdenis, een papieren credo, hoe nuttig die ook zijn. Nee, dit is wat de Heer Jezus zegt in Lucas 18, naar die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dan zegt hij, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het, met lidwoord, het geloof vinden op aarde. Ik ben opgegroeid in een kring waar we automatisch invulden, nee, dat bedoelt de Heer. Als hij komt, dan is er bijna geen enkele getrouwe meer over op aarde, behalve wij dan natuurlijk. Maar voor de rest haast niemand. En het is een droevige boel. Het is maar goed dat hij op tijd komt, anders was er van het christendom helemaal niks over. Zo kun je helemaal wat invullen, niet waar, en wat er niet in de Bijbel staat. Het is al moeilijk genoeg, zeg ik altijd, om de Bijbel uit te leggen, maar ook uit te leggen wat er niet in de Bijbel staat, dat is wel heel knap. Maar dat staat er niet, Heer Jezus stelt een open vraag. En het is aan u en mij om die vraag in te vullen. Wat is het geloof? Dat moet je uit de context afleiden. Dat is het geloof van die weduwe. Die rechter aanroept en elke dag aanklopt en zegt, doe mij recht tegenover mijn wederpartijders. Sorry, dat is een oude vertaling. En tenslotte zegt die man, ik wil van dat mens afwezen, laat ik nou maar doen wat ze zegt, want anders blijft ze maar mijn kop zeuren. Dat is dan weer heel vrij vertaald. Maar dat is wel zo. En dan zegt de Heer Jezus, als de Zoon des Mensen komt, zullen er dan nog mensen zijn met dat geloof. dat geloof, als we aanhouden in het gebed, dat God wonderen doet. Ik zal je eerlijk wat vertellen. Ik was nooit op de gedachte gekomen om een campagne in Burma op te zetten. Sorry hoor. Ik denk niet dat ik geloof genoeg, ik denk niet eens dat ik fantasie genoeg daarvoor zou hebben. Ik zal je niet vertellen hoe we die contacten gekregen, maar dat is wonderbaarlijk. En dan zou ik pessimist zijn. Ik dacht altijd dat ik realist was, maar mijn vrouw zegt dat ik een pessimist ben, dus dat zal er wel. Maar een pessimist die zegt, ja, dan kom je niet binnen. Dat is meestal een van de meest gesloten landen van de wereld. Dat is ongelooflijk. En dan is daar een stelletje en die zeggen, we gaan daar een campagne houden, wat vind je ervan? En onmiddellijk zei mijn hart, yes! Maar het waren wel anderen die het initiatief namen. Hier hebben we geloof voor. We hebben er keihard tegen gebeden. En sommigen van jullie hebben ook keihard meegebeden. En op het laatste nippertje, want God beproeft het geloof, zijn die visa binnen. De eenheid van het geloof is niet de eenheid van geloofsbelijdenissen waar we het over eens zijn geworden. Dat zal toch nooit lukken. Tenzij je me zo kort maakt als de 12 artikelen des geloofs. Maak ze vooral niet langer dan dat. Maar nee, daar gaat het niet om. De eenheid van het geloof betekent over de hele wereld mensen die dat geloof in God hebben. En dat is geestelijk, dat is van binnen. Dat is geestelijke volwassenheid. Dat staat er Paul achter. Er staat ook de eenheid in de kennis van de Zoon van God. Wat is kennis? Dat is niet alleen maar dat je kennis aan hem hebt, dat je van hem weet. Ik ken Barack Obama, wisten jullie dat? Echt waar, ik ken hem. Alleen hij kent mij niet. Dus ja, wat is dat voor een kennis? Dat is geen relatie. Kennis in de Bijbel is relatie. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel staat, is bij Adam. Adam kende zijn vrouw, staat er letterlijk. Dat betekent daar, had gemeenschap met zijn vrouw. Want kennis is niet zoals het in onze cultuur is, informatie. Daar heb je scholen voor en universiteiten. Maar in de Bijbel is kennis in de eerste plaats een relatie. De Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven, God kennen. En daar gaan we in groeien. Geestelijke volwassenheid betekent dat je steeds beter die God leert kennen. Als je tot geloof komt, dan weet je nog niet zoveel. Je hoeft ook nog niet veel te weten. De blindgeborene zei, wie is die Jezus dan? Ja, dat weet ik niet, maar één ding weet ik wel. Ik was eerst blind en nu kan ik zien. Nou, dat is een beetje het meest elementaire kennis van het evangelie die je kan hebben. En een heleboel mensen die zeggen, ja, ik weet dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar vraag me niet veel meer, maar ik ben daar zo blij mee en ik ben zo gelukkig. Maar als ze 10 jaar later nog steeds niet meer weten dan dat, dan is het niet best. Je moet thuis eens gaan bestuderen, 1 Korinthe 3, als je het opschrijft, 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3. En dan ook Hebreeën 5, zeg nou maar vers 7 en 8 met name. Dan zie je in beide gevallen dat er mensen waren die aanvankelijk baby's waren. Kijk, als je net geboren bent, wedergeboren bent en je bent een geestelijke baby, kan niemand je kwalijk nemen. Of wel? Ja? Als je een klein kind voor het eerst een schijfje geeft om zijn eten zelf nu naar binnen te werken, en vroeg of laat komt dat moment, kunnen we niet blijven lurken aan zo'n speen. Je moet een keer met een schijfje gaan werken. Dat wordt een knoeiboel. Zeg je dan toch niet, nou ben je al 2 jaar, kun je nog niet eens behoorlijk eten? Nee. Onthoud dat nou, mensen die pas tot geloof zijn gekomen, die mogen geestelijke blunders maken. Maar in beide schriftgedeelten staat, met mijn woorden nu, nou zijn we zoveel jaar verder. Nu hadden jullie wel wat meer mogen weten. In Hebreeën staat zelfs, jullie hadden intussen al leraars moeten zijn, jullie hadden al zoveel kennis van God hebben moeten hebben, dat jullie daar anderen van konden onderrichten. En in 1 Korinthe 3 gaat het hierom. Toen jullie baby's waren in het geloof, toen waren jullie vleeselijk. Ik bedoel, het gedrag van baby's is toch werkelijk afschuwelijk. De hele dag alleen maar huilen en jank op de verkeerde momenten. Ja, alles onderpoepen. Ah, zijn zo schattig. Ja, alle moeders komen nu in protest. Maar eigenlijk, strikt genomen, even alle moeders even de oren dichtstoppen. Maar eigenlijk heb je er helemaal niks aan. De meeste vaders die worden ook pas echt geïnteresseerd in die kinderen als ze 1 jaar of 2 zijn, dat je tenminste een normaal gesprek met ze kan voeren. De moeders kijken daar heel anders tegenaan. Maar dat geeft niet, want je houdt toch van die baby, want je weet, er komt iets moois uit. Mama's zeggen wel, mama's, maar ja, dat kun je niet altijd, zijn niet altijd toerekeningsvatbaar. Mama's zeggen, ach, konden ze altijd maar zo lief blijven. Maar als ze na 10 jaar nog zo klein zouden zijn, dan zouden ze toch naar de dokter rennen. Zeggen, waarschijnlijk al eerder, er is iets grondig mis met dat kind. Nou, zo is het ook in het geestelijk leven. Als iemand jaren christen is en dan nog zit te zeuren over reischristenen, terwijl die zelf nog nooit erop uitgetrokken is om het evangelie te verkondigen, dat zijn baby's in het geloof. En het is niet erg om een baby in het geloof te zijn als je net bekeerd bent. Maar dit soort mensen moest je schamen. Er zijn nog een heleboel andere manieren waarop je babygedrag kunt vertonen. En je ziet het zelfs bij christenen niet al zo lang zijn. In de kerkgeschiedenis zie je ongelooflijke babyfases. Mensen die elkaar om niks, soms letterlijk de hersenen insloegen, godsdienstoorlogen. Althans om niks, maar jongen, het is ondenkbaar dat wij daar oorlog over zouden voeren. Maar ook om niks kerkscheuringen pleegden. Om dingen die absoluut niet fundamenteel zijn. En dit is nou het bijzondere. Zo'n kerkkoor in Burma, uit al die verschillende denominaties, dat is op zichzelf wel een wondertje. Maar dat wij bij elkaar zitten uit allerlei kerken en kringen is net zo'n mooi wondertje. Maar dit is het. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Allemaal mensen met datzelfde vurige geloofs, diezelfde geloofsverwachting. Daar gaat het niet over het zaligmakend geloof. Maar diezelfde geloofsverwachting dat God grote dingen kan doen. En niet, ja maar dit en ja maar dat, dat is de geest van bangheid. Ja maar ik ben toch bang. Ze zeggen, ho broeder, ho zuster. Dat is de geest van bangheid. We hebben niet ontvangen de geest van bangheid, we hebben ontvangen de geest van kracht, liefde en bezorging. Hoop met dat ik ben bang, dit en dat. Er is iemand die mailt mij elke dag. Want die heeft op het internet, kijkt hij alles na in Burma, wat er is. Dus elk relletje en opstoken en onrust wordt aan mij dagelijks gemeld. Ik word er helemaal niet goed van. En dat doet ze om me zenuwachtig te maken of om te zeggen, ga toch eigenlijk niet. We gaan gewoon klaar. Niet zo zeur, mens. Dat is de geest van bangheid. Dat hoort bij baby's gedrag. En dat de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Mensen die allemaal in vuur en vlam zijn voor de Heer Jezus. En natuurlijk, we blijven verschillend denken over de doop. En over de geestesgaven en over de plaats van de vrouw. En hoe we nou met de homo's in de gemeente moeten omgaan. Hele gemeente, nog zijn er steeds mensen die bereid zijn om daar kerkscheuringen over door te voeren. Over schepping en evolutie. Af en toe kom ik wel eens in de gemeente en zeg, ja, er zijn een paar mensen die blijven weg, want jij gelooft niet meer in Genesis 1. Dan word ik altijd echt giftig, want ik geloof wel in Genesis 1, verdraai ik nogal toe. Ik geloof het niet alleen niet per se in hun opvatting van Genesis 1. Maar dat is heel anders dan het onders. Dus je hebt die mensen wel. En die zullen er een eindtijd ook hebben. Denk niet dat de hele gemeente, de hele kerk zo wordt hoor. We zullen altijd omgeven blijven door een zoom van zeurpieten. Maar over het geheel genomen, in de eindtijd zal de kerk, geloof ik, die ontwikkeling doormaken. Vanmorgen heb ik weer eens een bezinning gehouden op de Evangelische Hogeschool. Af en toe mag ik daar nog terugkeren als hoogbejaarde. Gepensioneerde, maar het is zo gaaf. En gesproken over Matthäus 24 vers 14. Het evangelie van het koninkrijk moet gebracht worden aan alle volken en dan zal het einde pas zijn. En als je Joël 2 daarbij neemt, vers 28, dat God zijn geest al uitstort op alle vlees, dan zei ik, Christus komt spoedig terug, maar hij komt terug als er in alle volkeren van de wereld geestvervulde christenen zullen zijn. Er zijn nog maar 200 miljoen mensen die nog niet bereikt zijn met het evangelie. 200 miljoen, dat is maar 5%. En voor de helft van die mensen zijn er al concrete plannen om er naartoe te gaan. En die andere helft, dat komt ook wel goed. Tegen de tijd dat de jongsten onder ons de middelbare leeftijd hebben bereikt, hebben we ze allemaal gehad. En dan komt de Heer Jezus terug. Snap je, daarom zijn het zo spannende dagen. Daarom, ik geloof dat er nog een hele grote oogst in de moslimwereld gaat komen. Alleen de druk moet er van boven verminderen. Die mensen moeten in de vrijheid gesteld worden. Niet meteen bedreigd worden dat ze vermoord worden als ze christenen worden. En Burma is een boeddhistisch land. En vorig jaar in India waren we in een hindoeïstisch land. Jongen, wat werden die mensen nerveus. Want er kwamen elk jaar meer mensen, elke avond meer mensen. En zij plakten ook de hele stad vol affiches om tegen ons te waarschuwen. En de laatste avond zeiden ze tegen ons, ga alsjeblieft niet naar het veld. Want er zijn 10.000 mensen, maar er staan 200 man politie om het podium heen. En als jullie wat anders doen dan zingen, dan worden jullie gearresteerd. Althans, daar zijn we erg bang voor, dus doe dat niet. Nou, wij bleven dus in ons hotel, we hebben gezongen, gebeden, gedankt. En toen kwam het bericht, jullie kunnen toch komen. Nou, dat gejoel, dat vergeet ik nooit weer. Wij waren allemaal zo verschrikkelijk blij. Wij naar het podium. Het was ook weer verkiezingstijd, dat regelt de Heere God blijkbaar altijd zo. En dus al die leiders van de hindoe-partijen zaten op het podium. Want we kregen allemaal een minuut zendtijd, mochten ze het volk toespreken waarom ze op hen moesten stemmen. En als ze dat gedaan hadden, zeiden ze tegen die mensen, mogen we jullie zegenen? Vinden ze altijd goed. Dus er stonden tienduizenden mensen en wij zegenden al die hindoe-partijleiders. Het was waanzinnig mooi. En wij verkondigden gewoon het evangelie. En toen kwamen die politiemensen ook het podium op om gezegend te worden. Nou, toen schoot mij het gemoed wel even vol. Dus ik ga extra moed daar naartoe, want ik weet dat God zulke wonderen doet. Ongelooflijk. En er zijn 100 gemeenten ontstaan daar rondom die campagne, na dat van vorig jaar. Dit ook weer even al die critici die zeggen, er blijft niks van over. Die mensen komen hun reisbakje halen en dan zal weer over 100 gemeenten ontstaan. Dat kan je ook alleen maar doen als je heel veel contact hebt met mensen die daar wonen en die dat voort kunnen zetten, dat werk na afloop. Maar even dat tussendoor. God is een God van wonderen. Wij beleven die tijd. Het evangelie van het koninkrijk. Het is een beetje eng met een militair regime. Je moet je zorgvuldig uitdrukken. Je moet niet over politiek praten. Maar ik ga toch praten over de grote koning op een of andere manier morgen. Kan ik er niet omheen. Want het is het evangelie van het koninkrijk dat gebracht moet worden aan alle volkeren. Dus dat moeten we toch gaan doen. We zijn op weg naar die grote eenheid. Die opwekking hebben we over gelezen in Efeze 5. Ontwaak gij die slaapt, dat wordt gezegd tegen de christenen. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Hoe zullen we dat aanpakken in Veenendaal? Als we nou met z'n allen bij de deuren van de kerken gaan staan, als ze zondags vol stromen. En we gaan al die mensen vragen, wat betekent de Heer Jezus voor u persoonlijk? Dus niet al van die dramvragen, gewoon zo, heel eenvoudig. Wat betekent de Heer Jezus voor u persoonlijk? Hoeveel mensen gaan niet gewoon uit godsdienstige verplichting daarheen? En dat doet ze eigenlijk niet veel verder. Dat is geen opwekking. Dat is wel een godsdienstig dorp, maar geen opgewekt dorp. Ergens hoorde ik van een dominee die droomde dat hij aan het preken was. En toen werd hij wakker en toen was het ook zo. Het is ongeveer het ergste wat ik me kan voorstellen. Dat is echt. Hij zegt tegen die ouderling daar, die zat te slapen. Hij zegt tegen die ouderling daarnaast, maak hem eens wakker. Toen zegt die ouderling, nou, u hebt hem zelf in slaap gesukkeld. Dan moet u hem zelf ook maar wakker maken. Dat is ook zo. Weet je wat we nodig hebben? Wake up. Wake up. Zo heet dat hier toch, hè, geloof ik. Hè? Wake up. Wakker worden. Luister, net zo goed in het land van Burma kun je christengemeente hebben waar mensen elke zondag naar de gemeente gaan en gezapig wordt. Zelfs daar moeten allemaal samen wakker worden. Een wakkere gemeente. Daar staat in die verse die we daar gelezen hebben, in vers 25 tot 26. Dat is zo fantastisch. Christus heeft zijn gemeente lief gehad. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom staat er dat hij maar al die tijd bezig is? Elke dag haar heiligend, haar reinigend. Later staat er ook nog haar voedend, haar koesterend. Hij is elke dag met haar bezig. Om tenslotte dit doel te bereiken. Een reine, heilige bruid, zonder vlek of rimpel. Dat is toch op het kruis allemaal geregeld, dat hij die reine bruid aan het eind krijgt. Ik dacht nou, die reine bruid, dat is vanzelf, als we straks in de hemel zijn, dan is die bruid helemaal rein, kant en klaar. Maar toen begreep ik, en sommige dingen ontdek je pas laat. Toen begreep ik dat hij is al die eeuwen daarmee bezig geweest. Om een reine bruid te hebben, niet in de hemel straks. Daar was het kruis voldoende voor. Maar hier op aarde. Hier op aarde. Een reine bruid zonder vlek of rimpel. Goeie zeg. Wie van de dames is er langer dan 10 jaar getrouwd en heeft nog steeds geen rimpels? Deze bruid is al 2000 jaar met Christus verloofd. En zij maakt in de eindtijd, dat is de tijd waarin wij leven, een enorme verjongingskuur door. Dat is wat hier gebeurt. Er staat zo mooi, ik ben even kwijt of het nou de Efesbrief of de Colossusbrief is, want het ene staat vernieuwd, in de NBG-vertaling is het goed weergegeven, het andere staat verjongd. We worden verjongd door de vernieuwing van ons denken. De bruid raakt al haar rimpels kwijt. Na 2000 jaar verloving kun je je voorstellen dat ze er wat ouderlijk uitziet. In het eind gaan alle rimpels eruit. Een stralend, frisse, jonge bruid. Hier op aarde. Ik geloof daarin. Geestelijke volwassenheid is dat je steeds jonger wordt. Dat is een diepe. Dat is de grote verjongingskuur van God. In de NBG-vertaling, alle vertalingen hebben dat niet zo. Maar er wordt gesproken in het boek Job over de Fenix die uit de as verrijst. Dat is een legendarische vogel. Die als die oud geworden is, zichzelf in brand steekt. En dan uit de as komt een nieuwe vogel tevoorschijn. En in Psalm 103 lees je over uw jeugd die zich vernieuwt als die van een arend. Waar is arend gebleven? Wist je dat arend in de Bijbel voorkwam? Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Zo zal de gemeente eruit zien. Maar dat is ook individueel van toepassing. We hoeven daar niet alleen maar samen op te wachten. Weet je dat jouw jeugd zich kan vernieuwen als die van een arend? Weet je dat je geestelijk van je rimpels en van je vlekken af kan komen? Niet aan de buitenkant, maar dat is helemaal niet erg. Mevrouw en ik waren van de week op bezoek bij twee mensen midden 80, echte oudjes. Ze kunnen ze bijna niet bewegen, ze voeren niks uit. Ze zeiden, ze beleefden de mooiste tijd van hun leven. Want ze zeiden, niks hoeft meer. 'S morgens kun je zeggen, wat doen we, blijven we liggen of staan we op? Heerlijk, als we geen zin hebben bezoek, dan zeggen we, nou we hebben vandaag geen zin. Alles kan, we hoeven met niemand meer rekening te houden. Ze luisteren heerlijk naar preken, ze lezen allerlei stichtelijke boeken en ook wel eens wat meer ontspannend. Alles kan, alles mag. En toen dacht ik, die menen het. Je ziet daar twee oude mensjes zitten, maar zo vredig, zo stralend. Van binnen was hun jeugd vernieuwd als die van een arend. Prachtig. Die vrouw heeft een groot deel van haar leven getopt met de geloofszekerheid. Ik geloof, misschien heb ik het verhaal wel eens verteld, want ik vind het zo mooi. En anders, die heeft het vandaag nog niet van me gehoord, dus dan mag ik het nog wel een keer. Zij topte maar, want ze kwam uit een heel strenge kerk. We noemen geen merk, maar het was een heel strenge kerk. En haar man, ze trouwde met deze man toen hij volstrekt ongelovig was. Dat kon natuurlijk helemaal niet, maar ja, zij was ook ongelovig in haar eigen ogen. En toen zei ze, waren ze lang getrouwd, ga toch eens een keer mee. Hij bracht er altijd, als ze naar een samenkomst wou, en dan haalde hij het even op. Zei ze, ga nog eens één keer mee. Nou, zei hij, voor jou dan goed, doe het. Die man kwam die avond radicaal tot bekering. En die vrouw zei, huh? Ze had nog steeds geen geloofszekerheid. En deze man, tjop, in één keer had hij het. En hij had alles. Nou, zij heeft met veel moeite het ook allemaal gekregen. En nu zijn ze samen oud geworden. Ze hebben allebei geloofszekerheid. Allebei een hele stille, rustige vreugde in de Heer. Ze lopen af en toe nog een half uurtje. Dat is oud zijn. We willen allemaal oud worden, maar niemand wil oud zijn. En zij zei, dit is het mooiste stuk van ons leven. Als je maar jong van binnen bent, en dat bedoelen wij psychologisch, maar ik bedoel het vanavond geestelijk. Ik bedoel het geestelijk. Weet je, ik denk heel vaak aan een toespraak die ik gehouden heb, toevallig ook in Veenendaal. Maar dat is misschien wel 20 jaar geleden. In het gebouw Eltetoo. Ik weet niet of het nog bestaat. Ziet het er nog net zo uit als toen? Heeft ook nog een verjongingskuur nodig. Toen heb ik een toespraak gehouden. Ik weet niet precies waar het over ging. Het ging over zekerheid van het geloof. Hoe mensen daarin kunnen blijven steken en nooit verder komen. En toen stuurde iemand een briefje in. Dat was een oud student van de EH. En hij schreef op een briefje. Mijn grootmoeder heeft nooit durven zeggen dat ze een kind van God was. Maar ik heb zelden zo'n geestelijk volwassen vrouw gezien. En toen dacht ik, die man heeft gelijk. Ik ga dat zo niet weer zeggen. Want het is vaak ook een stukje cultuur. Om niet te durven zeggen, ik ben een kind van God. Dat doe je niet in die kring. Maar ze was zo'n wijze, geestelijke, volwassen vrouw. Mooi, prachtig. Maar ik heb ook eens meegemaakt, ver hier vandaan, dat ik uitgenodigd was op een klassesvergadering van hervormde predikanten. Over het onderwerp gereformeerd en evangelisch. De verschillen daartussen. Nou, ze hadden dat een heel klein stukje in het kerkblaadje gezet, met als gevolg dat toen ik aan de beurt was, had eerst een klassesvergadering gehad. Toen ik aan de beurt was, stond daar een massa mensen voor de deur. Had ik niet op gerekend. Maar die werden ook allemaal binnengelaten. En ik heb mijn verhaal gehouden en een van de dingen, dat ging over zekerheid van het geloof. En toen was er een van die predikanten die zei, en hij meende dat van harte. Hij zei, ja, dit is echt geestelijke volwassenheid, dat een mens tenslotte toch echt mag weten dat hij een kind van God is. Ja, en ik was nog iets brutaler dan vandaag de dag, dus ik zei, dominee, dat is niet geestelijke volwassenheid. Met mijn bescheiden mening verwart u twee dingen. Als iemand tenslotte mag weten dat hij een kind van God is, dan betekent dat dat hij eindelijk van een foetus een baby is geworden. Sommige mensen blijven 30 jaar lang in het geboortekanaal steken. Dat is een baring die een leven lang duurt. En eindelijk soms als op hun sterfbed komen en dan zeggen de mensen, hij heeft het toch gehaald. Wat heeft hij gehaald? Wat heeft hij gehaald? Dat hij een baby is geworden. En als een baby gaat hij naar de hemel. Maar in de hemel zijn ook geestelijke baby's hoor. Dus dat komt wel goed. Maar in zeker opzicht, let wel, in zeker opzicht is zijn leven een mislukking. Want het was nooit Gods plan dat hij een baby zou worden. Elke baby die wij krijgen, soms sterven baby's heel klein. Dat is vreselijk zielig en naar en heel erg voor de omgeving. Want Gods plan met baby's is dat ze volwassen worden. En als iemand op zijn sterfbed een geestelijke baby wordt, heeft hij zijn leven lang geen kans meer om volwassen te worden. Een tijd geleden las ik het ook van een hersteld hervormde predikant, precies hetzelfde. Een van hun voormannen. Geestelijke volwassenheid is dat je tenslotte mag zeggen dat je een kind van God bent. Nee, zekerheid van het geloof krijgen betekent van een foetus een baby worden. Geestelijke volwassenheid betekent van een baby een volwassen man worden. 1 Johannes 2, baby's, jongelingen, vaders in Christus. En de volwassen christen, dat is niet meer iemand die anderen bekritiseert. Dat is niet iemand meer met een geest van bangheid. Dat is niet meer iemand die onzeker is. Iemand die altijd bezig is met vleeselijke dingen en niet met de dingen van de Heer. Dat is iemand, niet alleen maar iemand die voor zichzelf leeft. Kinderen leven voor zichzelf. Kinderen moet je heel vroeg trainen om iets aan een ander te geven, want de meesten hebben dat niet in zich. Al die dingen moeten ze leren. Je kunt heel veel parallel trekken met het gewone alledaagse leven. Met het natuurlijke leven. Geestelijke volwassenenwording is een proces dat uiteindelijk zich voltrekt door de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof niet. Ik moet voorzichtig zijn, want ik heb al eerder in Eltertoor ook al op mijn kop gekregen. Dat heb ik dus nou sindsdien gecorrigeerd. Dus dan moet ik uitkijken dat in de Shelter niet hetzelfde gebeurt. Maar als mensen de kracht van de Heilige Geest in hun leven niet leren kennen, vraag ik me af in hoeverre ze echt geestelijk volwassen worden. Want het is de kracht, want er is geestelijke volwassenheid is een transformatie. Ik noemde het net jongelingen, baby's, jongelingen, vaders. Maar in de Bijbel wordt het woord transformatie gebruikt. Dat is Latijn. In het Grieks staat de metamorfose. En dat ken je nog wel van het biologieonderwijs. Dat is van een rups een vlinder worden. Dat is geestelijke groei. Er zijn heel wat christenen die blijven hun hele leven rupsen. Sorry voor de onparlementaire uitdrukking, maar de hele dag zijn ze bezig om zich te barsten te vreten. Heb je al zo'n rups bezig gezien? Blaadje na blaadje verdwijnt achter zijn kiezen. Ik weet niet of een rups kiezen heeft, maar in ieder geval wat daar dan bij u en mij zou zitten. Daar zijn ze de hele dag mee bezig. Je hebt christenen die zijn de hele dag bezig met het groen van deze aarde. Met hun baan, met hun werk, met hun carrière, met hun bedrijf, met alles. Ze hebben voor niks anders tijd. Mevrouw zei een keer tegen me, ja, ik doe maar de geestelijke opvoeding van de kinderen. Mijn man heeft geen tijd, die is zo druk met zijn zaak. Toen zei ik, nou, ik zei het een beetje vriendelijker hoor, maar ik zei, val het nu even kort samen. Ik zei, dan heb je dus twee suffers bij jullie thuis. De ene suffer, dat is je man, die geen tijd heeft voor de geestelijke dingen. De besloten heeft zijn hele leven baby te blijven. En de tweede suffer, dat ben jij, die dat nog tolereert ook. In plaats van tegen die man te zeggen, jij bent hier de man in het huis en je hebt je plaats als man hierin te nemen. Niks te flauwekullen. Wat is dat nou zeg? Die man had ervoor besloten geestelijke baby's. De meeste geestelijke baby's besluiten dat niet. Die weten eenvoudig niet dat er zoiets bestaat als geestelijke groei en ontwikkeling. En volheid in de wasdom van Christus. En volheid van de Heilige Geest. We hebben over gelezen in vers... Al die mensen, ik vind het zo moeilijk om de wil van de Heer te leren kennen. Dat is niet erg als ze net bekeerd zijn. Dat hoort bij geestelijke baby's. Maar bij geestelijke volwassenheid, daar hoort bij wat we lazen in Efeze 5. Verstaat wat de wil van de Heer is. Bij geestelijke groei hoort dat je de stem van de Heer leert kennen in je leven. En ik zal niet zeggen dat ik altijd de stem van de Heer goed versta. Maar dat betekent dat je daarin steeds meer getraind wordt. Heel veel mensen blijven hun hele leven baby. Niet omdat ze onwillig zijn. Maar omdat ze nog nooit gehoord hebben dat er iets anders bestaat. Maar bij andere mensen is het pure onwil. Het is veel te gemakkelijk om baby te blijven. Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Je kunt de hele dag kritieken uitoefenen op de dominee en op de kerkenraad. Heerlijk. En ze moeten er onmiddellijk zijn als jij nodig hebt. Net als kind roept s'nachts. Dan verwacht dat onmiddellijk mama of papa bij het bed staat. Maar op een gegeven moment word je groot en ontdek je als je roept dat er komt niemand naar je bed toe. Je moet het zelf rooien. Dat hoort bij de volwassenheid. Daar moet je de kinderen zo gauw mogelijk het huis uit doen, lieve mensen. Alsjeblieft. Na hun 18e moeten ze eruit. Want het is zo goed om op eigen benen te staan. Behalve als er heel bijzondere omstandigheden zijn dat ze dat absoluut niet kunnen. Maar normaal doen ze gauw mogelijk. Leer ze wat het is. Ineens ontdekken ze dat je voor gas en licht maar allemaal moet betalen. Dat wisten ze thuis helemaal niet. Dat wisten ze niet. Ze moeten zelf hun bed opmaken. Want dat is al moeilijk genoeg. Sommige getrouwde mannen houden er nog steeds moeite mee. In de Handelingen 8 lees je van een man die genezen werd. En er staat, maak uw bed op en ga wandelen. Nou, dat is een dubbel wonder. Een man die zijn eigen bed opmaakt. En die ook nog gaat wandelen. Ongelooflijk. Geestelijke volwassenwording. Dat betekent ook geestelijk dat je op eigen benen kan staan. En niet constant afhankelijk bent van geestelijke zielzorgers. Behalve in psychische ziekte, daar heb ik het nou niet over. Maar je mensen blijven altijd afhankelijk. Altijd moeten ze gepamperd worden. Het hoeft niet, mensen. Je kunt zelf groot worden. Maar dan moet je de Heilige Geest leren kennen. Ik noem je twee belangrijke teksten over die transformatie. Want daar staat letterlijk dat woord metamorfose in het Grieks. Het eerste is... Dan gaat het over wereldgelijkvormigheid. Wereldgelijkvormigheid heeft niet te maken met televisie en lange broeken voor dames en korte haren voor dames en al die dingen meer. Altijd die dames die de peneut zijn. Hè? Of je nou jood of christen of moslim bent, dat zijn altijd de dames die... Maar dat is allemaal niet het wereldse. Het wereldse zit hem daar in je denken. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt getransformeerd, gemetamorfoseerd in de vernieuwing van je denken. Als je baby bent in het geloof, dan kun je best wedergeboren zijn. Je gaat straks ook naar de hemel. Maar in je denken denk je nog net als de wereld. Een kind dat met een jaar of 15 geadopteerd wordt uit een achterbuurt en ineens in een rijk gezin terechtkomt, die is van zijn status, wat zijn status betreft, van de ene dag op de ander een kind van rijke ouders. Maar voordat dat in dat denken allemaal omgedraaid is en dat kind zich ingesteld heeft op die nieuwe situatie, dat duurt een hele tijd. Als je net tot geloof bent gekomen, is je denken nog lang niet getransformeerd. En bij sommige christenen blijft dat hun hele leven zo. Want ze weten niet dat er zoiets bestaat als transformatie. Zie hoe belangrijk dat is. Word getransformeerd in de vernieuwing van je denken. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door de Heilige Geest. Heb je niet van jezelf. En de tweede belangrijke plaats, die moet je vooral opschrijven, 2 Korinthe 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. Een van de standaardteksten over geestelijke groei. Wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, en BG zegt weerspiegelen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Maar dat is een slappe vertaling. Getransformeerd, gemetamorfoseerd. Helemaal. Totaal veranderd, zoals van een rups naar een vlinder. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe? Als door de Heer, de Geest. De Heer die de Geest is. Het is de Geest des Heeren. Het is de Geest van Christus, de Geest van Jezus, de Geest van Gods Zoon. Het is allemaal uitdrukking uit de Bijbel. Door de Heilige Geest word je getransformeerd. Een rups denkt alleen maar aan de aardse dingen. Een vlinder die heeft vleugels, die kan zich verheffen van deze aarde. Die drinkt af en toe honing uit de rots. En die heeft de prachtigste kleuren. Weet je, in Veenendaal heb je nogal wat mensen die tobben met de uitverkiezing. Hoe weet ik nou of ik uitverkoren ben? En in Barneveld ook en hier de hele regio. Hoe weet ik nou of ik uitverkoren ben? Dat tobben ze hun hele leven ook. Als ik zo iemand tegenkom, dan zeg ik, maar luister, ik heb een andere vraag voor jou. Stel je voor dat je het bent. Waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Kijk eens je aan, denk ik, wat is dat wel een rare vraag. En dan krijg je zoiets als, ja, om naar de hemel te gaan natuurlijk. Ik zeg maar, noem me dan eens één bijbelplaats. Ja, dat is natuurlijk gemeen van mij. Noem me dan eens één bijbelplaats waar staat, als je uitverkoren bent, dan ga je naar de hemel. Waar die link gelegd wordt. Nou, dan denken ze, dat is een rare kwibus, daar willen we verder niks mee te maken hebben. Maar ik zal je vertellen wat uitverkiezing voor is. En dat is Gods plan met jouw leven. Romeinen 8 vers 29. Schrijf op, Romeinen 8 vers 29. En toen was ik allemaal zo braaf. Ik ben echt schoolmeester van beroep, dan krijg je dat. Romeinen 8 vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd. Even voor de reformatorische onder ons in het Latijn. Gepredestineerd, dat betekent tevoren bestemd. om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Oh ja, dat is natuurlijk straks als we in de hemel zijn. Niks te nooit niet. In de hemel is geen kunst om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat is Gods plan hier voor deze aarde. De uitverkiezing gaat niet in de eerste plaats over de hemel. Het gaat over hier wat je hier op aarde bent. Zie hoe nodig het is om te leren, je mag straks, geestelijk volwassen te worden. Geestelijk volwassen worden betekent deze transformatie ondergaan. Onder leiding van de Heilige Geest. Transformatie betekent dat je naar dat beeld van Christus veranderd wordt. Als ik zou moeten zeggen, wat is het grote doel als het gaat om onze relatie tot Christus? Dat is Christus leren volgen, dienen, gehoorzamen. Dat heeft allemaal te maken met discipelschap. En ten tweede, gaan lijken op Christus. Matteüs 10 vers 25 zegt, Matteüs 10 vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Dat is het grote doel van de discipel. Worden als de meester. Dat is geestelijke groei. Dat is wat Johannes de Doper zei. Hij moet groter worden, ik kleiner worden. Hoe meer van Christus in ons zichtbaar wordt, des te minder wordt van ons zichtbaar. Ja? Geestelijke groei is dus net als een koeienstaart. Naar beneden. Je wordt steeds kleiner en hij wordt steeds groter. Je ziet dat, en daar ronden we mee af zo langzamerhand. Maar in 1 Johannes 2 zie je dat zo treffend. Bij die vaders in Christus. Daar vind je de kortste beschrijving van allemaal. De kinderen de langste beschrijving, de jongelingen tussenin. En bij die vaders, die hebben de kortste cv. Bij ons is het zo dat je cv steeds langer wordt. Hè? Dat is heel normaal. Alle nieuwe functies komen er weer bij en alle andere diplomas die gaan. Maar bij de vaders in Christus is de cv het kortste. Er staat, de vaders dat zijn zij die hem kennen die van het begin af aan is. De vaders zijn zij die, voor wie het Christus een en al is. Christus voor en Christus na. Van de vaders is niks meer te vertellen behalve Christus. Dat is geestelijke groei. Dat is geestelijke groei. Dat is gelijkvormig zijn aan zijn beeld, zodat niets meer van ons en alles van hem te zien is. Wat denk je? De mensen in de wereld lezen de Bijbel niet. Ze lezen alleen jou en mij. En wat lezen ze als ze in ons zien? Zeurende christenen, kritiserende christenen die elkaar de kop afhakken. Altijd maar ruzie maken, altijd weer nieuwe scheuringen plegen. En altijd weer opnieuw hun gelijk naar elkaar willen halen. Al dat babygedrag. Ik heb 4 broers. Nou, we hebben elkaar wat de hersens ingeslagen. Figuurlijk aan de hersenen ingeslagen, zeg. Wat ruzie om maar met elkaar. Maar de laatste keer is 50 jaar geleden, mensen. Alsjeblieft. We doen dat nu niet meer. We zijn het niet altijd eens, maar we slaan elkaar niet meer op de kop. Dat is babygedrag. Al dat geruzie en getouwtrek. Dat is 2004, nog weer 3 kerkscheuringen in 1 jaar, leren we het dan nooit, dat babygedrag. Dat is babygedrag. Want in geen van die 3 ging het om de fundamenten van het geloof. Ja, dat willen ze ons wel wijsmaken, maar het is niet zo. Dat is niet zo. Het gaat altijd over dingen van secundair belang. Het gaat niet over dingen van hemel en hel. En dan nog moet je voorzichtig zijn dat je elkaar niet verkeerd beoordeelt. We hebben leven bijzondere tijden. U gaat er ook wel naar de Nationale Synode, hè, op 10 en 11 december. Het is maar 1 onderdeeltje, maar het is wel een prachtig facet. Heerlijk, samen. Ik zei tegen de organisatoren, voor mij is het pas echt wat als zullen we samen avondmaal gaan vieren. Nou, dit jaar nog niet hoor. Maar misschien in 2017, na 500 jaar reformatie. Wauw. Dat zal wat beter. Dan moet er nog heel wat water door de IJssel stromen. Maar dat maakt niet uit, want Gods geest is aan het werk in Nederland. Al die gelovigen, als ze samen avondmaal, dat is voor mij het hoogtepunt. Als ze samen avondmaal zullen kunnen vieren. En ik hoop erbij te zijn. En ik weet nu al dat me dat zeer zal aangrijpen, dat ik dat zal mogen beleven. 2017, nog even 7 jaar volhouden. 7 jaar elkaar regelmatig begroeten en ontmoeten. Natuurlijk zullen de mensen, dat weet ik, er zullen mensen zeggen, nee, dat kan natuurlijk niet, dat kunnen wij niet doen. Nee, dat mag niet van onze kerk. Oké. Dries van Acht zei ooit, de honden blaffen en de karavaan trekt verder. Zo is het ook in het geestelijk. Maar ik zal u vertellen, als die grote opwekking komt, ik wil in het midden staan en drijfnat worden. Van die regenbui, die gaat losbarsten boven Veenendaal. Of niet dan? En jullie zijn er klaar voor? Weet je het zeker? Want je zegt dan wel zo gauw ja. Weet je zeker dat jullie er al klaar voor zijn? Weet je zeker dat je zelf al genoeg bezig bent met je geestelijke volwassenwording om te zeggen, nee, maar wij zijn er klaar voor. Misschien moeten we ons allemaal voor de Heer afvragen hier. Wat moet er bij mij, bij ons nog gebeuren en in mijn kerk, in mijn gemeente, waartoe ik behoor, wat moet daar eigenlijk nog gebeuren? We kijken nog zo neer op anderen. Huh? We leven nog zoveel in die houding van, er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. Weet je wel dat, hè? Ik had een vriend die had dat boven zijn ontbijttafel hangen, dat kinderen dat elke dag konden zien. Er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. Papa. Maar hij deed het schertsenderwijs hoor, die kinderen die kenden hem. Maar dat, die houding, alsof wij de wijsheid in pacht hebben. Het enige waar het werkelijk op aankomt, dat is of je deel hebt aan de Heer Jezus. En dan zijn er nog best allerlei dingen waar je van mening over kan verschillen. Maar dat geeft dan niet zo erg. Dat geeft niet zo erg. Als je samen maar hem kunt grootmaken en dienen, het zal prachtig worden. Dus ik verheug me er zeer op. Ik verwacht niet alles van die nationale synode, het is maar één aspectje. Maar ik vind het toch een mooi initiatief. We moeten het waarderen. Er zijn allerlei andere dingen die gaande zijn. Volgend jaar zijn er alweer verschillende activiteiten op gepland. En dat heeft te maken met, en dat is nieuw, heeft te maken met die geestelijke volwassenwording. Die ook een collectief aspect heeft. God is bezig zijn kerk in Nederland volwassen te maken. We moeten nog heel wat afleren. Jij ook. Ik ook. Dus roep niet te gauw ja. Maar we zijn ermee bezig. Als je maar wil. Als je je maar wil aanmelden voor geestelijke groei. Kijk, met kinderen is dat geen probleem. Maar zolang je er maar boterhammen met spek in blijft stoppen, dan groeien ze vanzelf. Bij Christ, daar gaat het beeld mank. Bij ons is dat niet zo. Wij kunnen ervoor besluiten klein te blijven. Dat geldt natuurlijk niet voor jullie, anders was je hier niet. Maar wij kunnen besluiten om toch geestelijke baby te blijven. Maar als je dat niet wil. Als je wil aanmelden voor geestelijke groei. Als je zegt, ik ben toch nog niet echt helemaal een vader in Christus. Dan nodigen wij het team uit om hier te komen staan. En dan gaan we graag voor jullie bidden. Nou, wat we willen bidden is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind dat die mensen die van het gebedsteam zijn, ook maar heel goed aan de Heer moeten vragen, wat mag ik voor deze persoon bidden? Dat hoort ook bij geestelijke volwassenheid. We hebben het wel zo gedaan dat je zegt, je mag niks zeggen tegen het gebedsteam. Laten die zelf maar aan de Heer vragen wat ze voor jullie moeten bidden. Dat is natuurlijk wel zwaar, hè? Maar dat moet kunnen. Dat moet kunnen, dat doe ik vanavond niet. Zeg maar, dat is niet omdat ik jullie niet hoog aansla, hoor. Maar dat is, zeg maar een paar woorden, maar even niet andere dingen. Even geen andere dingen. Alleen dit, voor vanavond. Nou ja, kom op. Als je nou echt dringend met iets anders zit, kom ook naar voren en vraag dat ook. We zijn vanavond niet kinderachtig. Maar, want daar ging het hele onderwerp over, dat we niet kinderachtig willen zijn natuurlijk. Hè. Maar hier gaat het vooral om. Als je zegt, ik wil graag groeien. Ik heb gehoord, er bestaat zoiets als geestelijke groei. Ik ben nog steeds een baby, ik wil een jongeling worden, ik wil een vader in Christus worden. De zusters ook dus twee haakjes, er worden ook vaders in Christus. Wij broeders vinden het ook niet erg om bij de bruid van Christus te behoren. Dus dan moeten jullie niet moeilijk doen over wie vaders in Christus zijn. Vaders in Christus, jullie allemaal. Als je daarvoor belangstelling hebt, als je dat wilt, dan stel je onder de zegen van de Heer. En als je onder de zegen van de Heer stelt, dan zeg je daarmee, Heer, ik wil vanaf nu meer werk gaan maken van mijn geestelijke groei. En het hoeft niet zelf. Je hoeft niet te kreunen en te steunen. Je hoeft niet jezelf uit te rekken. Laat het aan hem over. Wat jij moet doen is je openstellen ervoor. Ik zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil dit graag. Ik weet niet hoe, maar dat gaat u wel doen. Want je groei kun je niet zelf doen. Maar je moet wel willen groeien. Dat is verschil met natuurlijke groei. Waar is ons team? Team, wakker worden. Naar voren komen. Yes, geweldig. En jullie weten, we doen dat elke keer. Als je zegt, ja, nou, ja, mot dat nou elke keer? Ja, dat mot. Dat hoort erbij. Want we willen graag, dat is een stukje service. Ik doe dat ook lang niet bij alle Bijbelstudies. Maar hier hebben we daar zo voor gekozen om te zeggen, we willen graag elke keer die service aanbieden. Dat is gewoon service. Een stukje voorbeeld. Luister, sommigen van jullie krijgen nooit voorbeelden. Die weten nauwelijks naar wie ze toe zouden moeten gaan om zulke voorbeelden te krijgen. Dat is service. Vanavond stellen we jullie ter beschikking. Als het iets langer duurt, geeft niet. We zingen dan nog een slotlied. Dat is in ieder geval, ligt dat klaar. En we sluiten op een bepaald moment af met gebed. Als je geen behoefte hebt aan voorbeelden, ga dan nog niet weg. Blijf rustig even zitten en bid vanaf je plaatsen mee. En als je zegt, nou, ik heb nu geen behoefte om naar voren te gaan, maar ik heb het eigenlijk wel zelf nodig, bid dan voor jezelf. En misschien is er wel iemand naast je die behoefte eraan heeft dat jij een gebed voor die persoon uitspreekt. Ik weet het niet, laat het maar over je heen komen. Wees er maar open voor. Wees elkaar tot een zegen. Want dat was wat ik heel bijzonder op mijn hart had. Groeien is ook iets van ons allemaal samen. Gods kerk is op weg naar de volwassenheid. Wauw. Oké, laten we samen bidden voor het team. Dank u Heer voor deze mensen die zich bereid hebben gesteld om te bidden voor andere mensen. Geef ze de kracht en de volheid van uw geest hier op dit moment. Vul ze met uw kracht, zodat ze weten wat ze bidden moeten. En uw kracht door hen heen af mag stralen op degene voor wie ze bidden. En ik bid u voor elke mens die op dit moment aarzelt, zal ik naar voren gaan, ja of nee. Help ze Heer om die barrière te overwinnen en gewoon te gaan. En niet eraan te denken wat andere mensen van wel zullen zeggen. Want die hele houding, wat zullen de mensen wel niet denken, dat is allemaal nog babygedrag. Heer, verlos ons van babygedrag. Maak ons groot. Maak ons groot doordat we klein worden in u. Maak ons groot doordat wij werkelijk mogen zeggen dat u groot gemaakt wordt in ons. En wij juist dus heel klein worden. Heer, zegen ons zo. Zegen ieder die naar voren komt. Zegen ieder die blijft zitten, om wat voor reden dan ook. Omdat je er geen behoefte aan hebt, of omdat je dan zegt, ik ben daar niet aan toe, of ik ben dat niet gewend, of ik durf niet, of wat dan ook. God zegene jou ook op de plaats waar je zit. Zodat elk mens van ons gezegend van hier gaat. Elk van ons een aanstukje aanraking van de Heer ontvangt. Gewoon op de plek waar je zit. Heer, laten we even rustig genieten zo, terwijl Gerald zachtjes speelt. Genieten zo van de stilte van de Heer. En als je denkt, nou dit is het moment, dan kom je gewoon naar voren. Vanaf nu mag je dat doen, je hoeft niet te runnen. Als je denkt, ja, dit is het moment, dan kom je. Als je nog nooit gekomen bent, bid ik je extra kracht toe. Het is niet eng, het is niet eng. Ze buigen, ze bijten niet. Ik ben al heel vaak naar voren gekomen, ik denk, ben al zo vaak naar voren gekomen. Geeft helemaal niks, geeft helemaal niks. Als je wilt, mag je komen.